At Grainger, we're for the ones who specialize in saving the day and for the ones who've mastered the art of keeping business moving. We offer industrial-grade supplies for every industry with same-day pickup and next-day delivery on most orders, all backed by real people ready to help. So you can get the right answers and products right when you need them. Call, clickgrainger.com or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.
Welkom bij een nieuwe podcast van Wielerflits. Mijn naam is Maxi Morsels en aan de andere kant van de lijn zit collega. Is hij stilgevallen?
Oh, nee. Oh. Ik denk, je gaat me keurig netjes introduceren. Maar nee, aan de andere kant zit Juri Eindsen op het altijd pittoreske Ameland.
Ja, en we gaan eens even gelijk hebben over Milaan-Sanremo. Want jij hebt in de vorige podcast ongeveer tot in het kleinste detail voorspeld hoe de wedstrijd zou gaan lopen. En daarvan is ongeveer, nou ja, zeg zelf maar, hoeveel daarvan is uitgekomen?
Als het minder dan 0% had kunnen zijn, dan dat. Nee, het was te mooi weer. Het waaide niet hard genoeg. En ja, goed, het scenario wat ik gedacht had dat het meest kans bood aan een misschien wel atypische Milaan-Sanremo. Het was dus aanvallen richting de top van de Cipressa of in de afdaling van de Cipressa. Er waren niet zo heel veel sterke blokken om alles dat op dat tussenstuk samen te houden. Normaal loont dat nooit, want er zijn altijd nog genoeg knechten. Nou ja, goed, ik had natuurlijk een beetje het idee van Emirates, Lotto Soudal en de Koenig Quickstep zijn met te veel kopmannen. Ze zijn wel heel sterk, maar wie gaat zich dan ook opofferen? Daar komen we denk ik straks ook nog op. Maar dat gebeurde dus niet, omdat er denk ik het weer gewoon te goed was. Waardoor er veel renners lang mee konden en we eigenlijk zelfs op de Poggio niet eens vuurwerk kregen.
Dat is een best lange beknopte introductie. We gaan het uitgebreid hebben natuurlijk over Milaan-Sanremo.
En dan staat dat morgen in Wielerflits.
Juri, deze editie was voor het eerst van start tot finish te zien op televisie. Vanaf hoeveel kilometer ben jij, serieus ingeschakeld?
Serieus ingeschakeld, denk ik. Ik had alles aan kant thuis. En de kleine die lag toen nog te slapen. Toen was het volgens mij, ik heb het opgeschreven, maar ik heb nu natuurlijk niet voor mijn neus liggen. Volgens mij 43,6 kilometer voor het einde.
En hoeveel had je toen gemist voor je gevoel?
Ja, voor mijn gevoel echt helemaal niks. Ik wilde eigenlijk voor de Capi's wilde ik op de bank zitten. Dat is niet gelukt. Maar goed, ik had hem wel aanstaan. En ik heb een woonkeuken, om het zo maar te zeggen. Dus ik was niet in andere kamers of wat dan ook. Kon de koers goed volgen terwijl ik nog wat huishoudelijke dingetjes deed. Wat ik zeg. Toen, op het moment dat ik echt helemaal niks meer hoefde te doen, had ik ook niet het idee dat ik iets gemist had tot op heden.
Nee, ik heb de laatste 100 kilometer gekeken. Eerst een klein stukje vanuit toen was ik nog wel onderweg, want ik moest eerst nog een maat van mij helpen verhuizen. Laten we zeggen, de laatste 70 kilometer heb ik toch wel serieus kunnen volgen achter de televisie. Ja, ik denk dat maar een paar mensen echt heel blij waren dat het van start tot finish te zien was. En dat is denk ik de fanclub van Tim de Klerk. Want die heeft ongeveer alle kilometers die jij niet gezien hebt op kop gereden. Dus voor hun was het een mooie dag, want die man die bleef maar op kop van het peloton boren. En verder was het eigenlijk heel erg lang wachten. Ja, tot de plek, eigenlijk nog verder dan de plek waar je het eigenlijk zou verwachten dat het los zou gaan. Want de voorspelling was de Cipressa, maar zelfs daar gebeurde het niet.
Nee, Poggio bedoelde je?
Nee, Cipressa. Jij zei toch dat we
Cipressa
een aanval zouden gaan krijgen.
Ja.
Notabene van Van der Poel. Nou, ja. Ik heb hem niet gezien.
Nee, helemaal niemand gezien. En dat was eigenlijk puur de verdienste van Sam Omen. Die die beklimming eigenlijk grotendeels voor zijn rekening nam. En dat tempo lag dermate hoog dat er van aanvallen geen sprake was. En eigenlijk was het op dat moment prima. Want je zag wel dat er een aantal goede mannen daar er al af moesten. Gaviria moest vroeg passen. En Christophe moest even later er ook af. Al had ik het idee dat die of pech of net gevallen was. Maar goed, speelde uiteindelijk ook niet mee. En er gingen nog snelle mannen daar af. Dus ja, op zich was dat prima. Vanuit het oogpunt van Jumbo-Visma en Wout van Aert. Aanvallers leverden het ook niet op. Het was daarna eigenlijk in gestrekte draf naar de Poggio toe.
Ja, drie partijen die eigenlijk een glansrol speelden op die Cipressa. Ik vind in allereerste instantie Taco van der Hoorn vanuit de vroege vlucht, die als laatste van zijn, wat waren het, 7 metgezellen, wist te overleven tot, ik denk bijna halverwege dat hij pas werd bijgehaald. Door een op stoom geraakt Jumbo-Visma, wat daar wel de laatste 2 mannetjes in dienst van Wout van Aert opsoepeert. Maar wat ik me vooral bijblijf is Ineos. Want hoe die tekeer gingen op eerste Cipressa en daarna op de Poggio, vond ik behoorlijk indrukwekkend. Waarom en voor wie ze het deden, vond ik in eerste instantie even lastig. Hè? Was het nou voor Pidcock, was het voor Kwiatkowski? Want beide zaten ze nog in dat treintje erachter.
Ik zal het je sterker vertellen. Het is me nog steeds een raadsel voor wie ze dat deden. Als je ziet met wat voor volk ze daar naar boven reden, dan heb ik dacht echt, wat doen die nou?
Ja.
Maar goed, maak je verhaal af. Want ik
dat was eigenlijk het verhaal. Ik denk dat het met name was voor, achteraf gezien, toch wel gegokt is op Pidcock. Want dat is de rappere man van die ze bij zich hadden.
Nou ja, goed. Ja, en Kwiatkowski mag je natuurlijk ook nooit onderschatten in zo'n groepje. Maar als je zag wie daar allemaal boven kwamen op de Poggio, ja, toen was het kalf eigenlijk al verdronken voor Ineos.
Ja, eens. Ja, goed, dat wisten ze natuurlijk nog niet op de Cipressa.
Nee, zeker niet.
Maar als je boven bent en ze leiden ook die afdaling en daarna het stuk tussen Cipressa en Poggio, ja, een uitmuntende Ganna. Zelfs nog op die Poggio, dat hij tot bijna driekwart op kop blijft rijden. Maar ja, iedereen die er eigenlijk toe deed, kon blijven volgen.
Wat ik misschien nog een beetje gedacht,
wat ik nog een beetje een gekke situatie vond, ook omdat op de Cipressa niks gebeurde, ik had toch het idee dat men een aanval van Van der Poel had verwacht. En die kwam niet. Van der Poel zat ver op de Cipressa, zat later ook ver van achter op de Poggio. Ja, dat daarmee de boel een beetje in slaap gesust leek te worden.
Ja, dat zou kunnen. Ik had zelf het idee inderdaad dat er, ja, zeker richting die Poggio, die aanval bleef maar uit. En op een gegeven moment had ik wel zoiets van, ja goed, dat betekent dus dat of de wind slecht staat, of het tempo ligt zo gigantisch hard dat je hier niet weg kunt komen. Of er waren gewoon mensen die te veel over hadden, want de Poggio is natuurlijk niet de allerzwaarste klim. Hij is vooral lastig omdat hij na bijna 300 kilometer nog volgt. Het bleef inderdaad uit en dat duurde maar en dat duurde maar. En toen op een gegeven moment had ik toch het idee dat Alaphilippe dacht, ja goed, als ik niks doe, dan zijn we helemaal weg. Want op dat moment was Sam Bennett natuurlijk al gelost. Die had pech net op het moment eigenlijk dat ik inschakelde op kleine 45 kilometer voor de streep. En volgens mij zat ook Ballerini niet meer in dat voorste pakketje. Moest Alaphilippe natuurlijk wat ondernemen. Want anders was het voor de Koning Quickstep sowieso een verloren zaak. Daardoor gebeurde er toch nog wat. Maar aan de andere kant, als je zag wie er allemaal mee zaten, ja, toen had ik al het idee, ook voor Van der Poel, Alaphilippe en Van Aert, wordt dit al een heel lastig verhaal. Want er zat in één keer die kleine Pocket Rocket, zat als tweede in het wiel. Caleb Ewan.
Ja, die man die... Ja, vind ik de grote verrassing van de dag. Is natuurlijk wel eens een keertje tweede geweest in Milaan-Sanremo. Maar dat was toen op een minder imponerende manier dan hoe die afgelopen zaterdag tekeer ging. Want wat ze ook deden, hij sprong gewoon op het moment dat op het steile stukje van de Poggio, dus een klein stuk 8%, precies de plek waar Alaphilippe aanging en later Van Aert ook nog probeert weg te rijden. Ze kregen hem er gewoon niet af.
Nee, dat was echt heel indrukwekkend wat je zegt. Hè. Ik weet nog, die editie waarin die tweede was, dat was volgens mij in 2018, dat was na Nibali. Eigenlijk soortgelijke weersomstandigheden en bleef Nibali buiten schot door een fantastische Poggio. En werd Ewan daarna tweede in toch wel een redelijk omvangrijke pelotonsprint. Maar goed, we weten natuurlijk van Ewan dat het echt maar een klein ventje is. Denk ik dat hij dat een beetje dankt aan zijn moeder, die Koreaans is. En in de regel zijn die mensen niet zo heel erg lang. Dus vandaar dat hij misschien iets kleiner is dan de gemiddelde renner. Hoeft daardoor ook weinig gewicht mee omhoog te zuilen.
Hij is wel ontzettend gespierd en bonkig op die fiets.
Ja, nee, ja, zeker. Maar goed, aan de andere kant, hoe bonkig moet jij zijn voordat je bijvoorbeeld... Hè, jij bent ook iets kleiner dan dat ik ben, volgens mij.
Hoe gespierder.
Ja, dat bedoel ik. Maar hoe gespierd moet je zijn voordat je qua gewicht op mijn gewicht zit? Dan ben ik natuurlijk ook niet helemaal uit een heel dun houtje gesneden. Maar het is...
Nee,
het is
maar goed. Hij gaat er natuurlijk... Ja, jij denkt dat het netto even zwaar is als de wat langere, dunnere renners.
Ja, kijk, wie echt licht is, is bijvoorbeeld een Pidcock. Hè, die is net 1,60, krap aan 1,60. Ja, die zal nooit superveel, die zal nooit meer dan 60 kilo wegen. Kijk, dat is echt licht. Ik weet niet wat het gewicht is van Ewan, hoor. Maar...
Nee, volgens Pro Cycling Stats, ik heb het nu even erbij gehaald, is hij 69 kilo. Ja, daarmee is hij een stuk lichter dan Van der Poel en Wout van Aert.
Ja,
en ook
nee, klopt.
De winnaar die we nog niet eens genoemd hebben, dan Jasper Zuiven.
Ja. Nee, ja, klopt. Maar dat was wel het meest indrukwekkende. Vooral ook omdat hij in Tirreno Adriatico gewoon echt op die klimmetjes die eerste twee ritten gewoon echt heel snel moest lossen. En ik weet nog dat wij zeiden in onze appgroep van, nou, die gaat Milaan-Sanremo in de 1-0-way.
Nee, en op dag 3 zelfs uitgevallen vanwege maagproblemen. Ja. Althans, dat wat de ploeg toen communiceerde, uitgestapt met oog op Milaan-Sanremo om op tijd te herstellen. Nou ja, we kunnen concluderen dat het dat aardig is gelukt.
Ja, nee, ja, absoluut. Wat je zei al net, dat was de grootste verrassing by far die mee was met die eerste groep. En ook stoorzender was, want met Ewan ga je niet naar de sprint of naar de streep rijden, want die heeft gewoon toeretappes in massasprints geworden.
Ik denk dat dat ook gebeurd is, hè? Dat ze toch om hem heen hebben gekeken en dat iedereen dacht, ja, met deze man er nog bij, is het je eigen dood om door te rijden. Ik bedoel, dan leid je jezelf naar de slagbank.
Ja, nee, ja, klopt. Natuurlijk is het wel zo dat de sprint na 300 kilometer is geen sprint. Dan is gewoon wie nog het hardst kan rijden. Maar goed, ja, Ewan is natuurlijk wel al steden geweest, dat weten zij ook. Ze weten wat voor renner het is. Ja, dan inderdaad, als je dat ziet, dan ga je niet volle bak doorrijden. En speelde juist een scenario als wat er nu zich af heeft gespeeld. Speelde iemand in de hand. En eigenlijk waren dat wel... Er waren maar een paar man aangewezen die dit konden doen. Op die manier. Ja. En Stuiven was daar één van.
Ja, ik vond het ook knap ploegspel van Lotto Soudal, want die ging met 3 kopmannen van start. Nou, Gilbert hebben we eigenlijk niet gezien. Tim Wellens reed heel sterk vooraan in die laatste zone. Ja.
Vooral in dienende rol, had ik het idee.
Was dus wel in die dienende rol voor Caleb Ewan. Dus eigenlijk van 3 kopmannen aan de start kon je dus niet spreken, want Wellens heeft gewoon zijn kansen geofferd voor Ewan. En nou ja, waren er bijna op gelukt. Of ingeslaagd, moet ik zeggen. Ja. Een van onze... de voorspelling die het niet geworden was... was wie als eerste zou afdalen. Of nee, daar komen we zo meteen nog op terug. Ik wil eerst nog eventjes met jou kijken naar Van der Poel. Want dat was... zijn rol was eigenlijk uitgespeeld... op het moment dat die afdaling in leek te gaan van de Poggio. Hoe heb je gekeken naar zijn, nou ja, naar zijn manier van rijden, zijn manifestatie?
Ja, ik had het idee, hè, op het moment dat het moest gebeuren op de Poggio, zat hij niet in het wiel waar hij moest zitten. Dus hè, wat dat betreft kun je, hè, in principe moet je daar, je weet op dat moment dat je bij Alaphilippe en Van Aert in de buurt moet zitten. Nou, die zaten wiel aan wiel. En Van der Poel zat iets verderop. Had nog wel te maken met een breukje in het pelotonnetje. Voor de Poggio. Tussen de Cipres en Poggio in. Daar kon hij volgens mij als laatste nog oversteken. Geen idee of hij daar onnodige energie heeft verspeeld. Ik heb hem er niet over gehoord, dus ik denk van niet. Maar op een Poggio zat hij misschien iets te ver. Maar aan de andere kant...
Ja, op de Cipres ook al?
Ja, alleen daarvan was eigenlijk al min of meer liet hij doorschemeren voor de start ook nog. Daar verwacht ik wel wat. Maar daar zei hij met andere woorden niet van mezelf. Hij zegt, daar zullen andere mensen moeten vertrekken die willen winnen buiten de favorieten om. Nou ja, dat gebeurde niet. En op een Poggio ja, zat hij misschien iets te ver. Maar aan de andere kant, ja, die aanval bleef uit. Waardoor het ook niet zo erg was. Ik vond wel dat hij tamelijk indrukwekkend dat gaatje nog dichtte. Want op dat moment is het wel van Alaphilippe en Van Aert die wegrijden op het belangrijke punt. En ja, eigenlijk fietste hij daar wel een klein beetje achter, ja, achter de feiten aan. Maar ja, dichtte hij toch nog vrij oké dat gaatje. Maar ja, goed, toen waren ze al heel snel boven. En toen zaten er eigenlijk op een meter of 15 nog een man of 9 à 10. En sloot zelfs even later nog een groepje aan. Dus ja, toen was, was er eigenlijk niet al heel veel meer aan te doen.
Nee, wat je zegt, dat hoe die eigenlijk dat gat dicht. Want er zijn er, iedereen zit daar aan blok. Schachman die daar nog eigenlijk moet lossen. En Van der Poel die gewoon vanuit echt de achtergrond het gat weet te dicht. Dus uit, eigenlijk kun je stellen, het hardst op hetzelfde stukje van de Poggio reed.
Ja.
Maar ja. Wel wellicht daardoor ook wat te veel gesmeten met zijn energie. Heb je uiteindelijk gezien wie als eerste de Poggio de afdaling?
Ja, volgens mij was dat met een soort schijnbeweging. Ewan, die vond dat er niet doorgereden werd, had ik het idee. Want volgens mij reed Van Aert op kop en kwam Ewan er heel eventjes overheen. En zat je iedereen zo van kijken, oh, je gaat nu nog meerijden ook. En daarna viel het eigenlijk wat stil en kwam de rest terug aansluiten.
Ja, ik vond het een heel curieuze afdaling. Want normaal gesproken is het daar al echt op het scherpste van de snede. Is al met samengeknepen billen zitten hopen dat er niks ernstigs gaat gebeuren met de favorieten. Nu was het inderdaad Van Aert die als eerste indraait. En ja, 10 man volgen hem nog. En in de afdaling, waar normaal gesproken juist wat verschil gemaakt kan worden, konden ze nu nog terugkeren. En op een gegeven moment leek zelfs Pidcock, vlak voor het moment eigenlijk dat Stuyven wegspringt, zich een beetje omhoog rechtop te zitten en even te kijken van jongens, wat gaan we doen?
Eigenlijk zette Pidcock de deur wagenwijd open.
Ja, nou ja, die gaf wel aan, dit is een moment om te gaan.
Ja.
En dat is meesterlijk gezien door Jasper Stuyven. Dat kunnen we eigenlijk wel stellen.
Ja. Want... En dat is ook niet de eerste keer. Hè? Het is ondertussen geen toeval meer dat Stuyven dit soort zaakjes klaart. Want daar heeft hij gewoon een neusje voor. Heeft niet heel veel profzegers op zijn naam staan. Maar er zijn wel een aantal die op een soortgelijke manier door hem behaald zijn. Dus ja, goed. Hij heeft er een neusje voor. En wat hij ook na afloop zei, ja, het was alles of niks. Want in een sprint... zei hij zelf, was ik tussen 5 en 10 geëindigd. En nu pakt hij alles. Dus wat dat betreft is het natuurlijk een gouden set. En wat ik net ook al zei, er waren eigenlijk maar een paar mannen in die groep die dit konden. Ik had zelf eigenlijk verwacht dat Søren Kragh Andersen die sprong op dat moment zou wagen. Nou, die sloot natuurlijk net eventjes later nog aan. En verder had je mannen in die groep als Mohoric en een Pidcock inderdaad en Schachman. Die dat sprongetje konden wagen. Maar dat waren op dat moment de mannen die konden gaan. En Stuyven bleek uiteindelijk de gelukkige.
Nee, en vooral, dit is de manier waarop hij wedstrijden moet winnen. Hij is een hele rappe man. Maar moet wel altijd opboksen tegen wellicht nog iets rappere. Op zo'n manier tegenover Ewan en Van Aert. En een goede Sagan en Matthews zal die het altijd wel tegen een van die mannen moeten afleggen. Ja. Dus dit is de manier om te winnen. Ja, dat hij het dan ook dan ziet en zijn kans waagt. Chapeau. Ik vond het een mooie manier om te winnen. Ja. Wat ik ook nog wel heel opvallend vond, is de nummer 4.
Ja, wilde ik eigenlijk nog naartoe praten, ja. Ja, nee, klopt. Inderdaad, heel indrukwekkend. En ik durf zelfs te zeggen dat Bora Hansgrohe deze wedstrijd had kunnen winnen.
Vertel.
Als Schachman zijn kansen had opgeofferd in de finale, dan had dat gekund. Want die heeft namelijk geen meter kopwerk gedaan. En als je ziet wat voor sprint Sagan nog rijdt, hij wordt niet alleen vierde, maar misschien rijdt hij wel de beste sprint van allemaal. Ja, als het gewoon man tegen man is, dan had hij hier best wel eens kunnen winnen. Ja, dan had ik het wel eens willen zien tegen... Ja, als je ziet waar hij vandaan komt en waar en met welke snelheid hij eindigt. Ja, dat vond ik toch wel tamelijk indrukwekkend, hoor.
Ja, al denk ik dat de langste sprint uiteindelijk nog wordt gereden door Van der Poel. Want die gaat als allereerste aan van het achtervolgende groepje. Ja. En finisht dan net op de vijfde plek.
Ja. Nee, ja, klopt. Die maakt er inderdaad een lange sprint van, omdat er ook niets anders op zat. Ik dacht heel eventjes, nou, hij zal toch niet weer zo'n sprint doen als in de Amstel Gold Race destijds. Maar gelukkig tussen aanhalingstekens was dat niet zo en bleek ook Van der Poel maar weer eens mens. Dat is ook wel eens goed na de demonstraties van de laatste weken. En toen werd het inderdaad een hele lange sprint. Maar de vogel was op dat moment al gevlogen. Ja. Ik vond wel dat hij echt heel koelbloedig bleef stuiven. Want ja, op een gegeven moment zaten ze echt heel dicht. En zette hij de sprint nog niet in. En Krach Andersen, ja, die mag je echt een bloemetje sturen of een vette check over maken. Want die reed maar gewoon door. Ik denk in de hoop om maar op het podium te eindigen, wat natuurlijk een prima keuze is. Maar stuiven wachten echt tot binnen de laatste 200 meter met sprinten. En weet daardoor, omdat hij er niet te lange sprint van maakt, misschien net nog genoeg over te houden voor winst.
Ja, heel koelbloedig gespeeld. Ik denk dat hij wellicht deed dat hij kapot zat en dat Krach Andersen daardoor maar bleef gaan. En dan wachten, terwijl je ze voelt dat ze eraan zit te komen. Ja, menig renner maakt hier juist die klassieke fout door te vroeg aan te gaan. En ja, die streep had ook geen 10, 20 meter verder moeten liggen, want dan was hij bijgehaald.
Ja, nee, klopt. Ja,
dus echt perfect getimed.
Ik zou net zeggen, er is weinig af te dingen op deze zege van Stuyven. Want hij heeft nagenoeg, hij heeft gewoon in zijn situatie alles tot in perfectie uitgevoerd. Ja. En dan kan dit. Met dit veld kun je dan winnen.
Ja, het is denk ik wel een editie die we over 10 jaar... nog weinig over gaan spreken.
Ja, klopt. Ben ik met je eens, want behoud dus eigenlijk de laatste 5 kilometer... vond ik er eerlijk gezegd niet heel veel aan.
Ik ben het helaas, zeg ik, met je eens. We hebben hier in de voorbeschouwing show nog een lans. Heb ik nog geprobeerd een lans te breken. Dat ik het toch wel een leuk klassieker of monument vind. Ja, daar was deze editie niet het beste voorbeeld.
Hij is bij mij niet gestegen in de pickorder. Nee.
Op basis van deze zou hij op mijn ranking zelfs een plekje zakken. Als we nog eens even kijken, terug naar die wedstrijd, naar die top 10. Vond ik vooral ook dat Matthews qua sprint nou wat tegenviel. Als je ziet hoe goed hij eigenlijk vooral bergop ook heeft gereden. En in Parijs-Nice ook in die sprints het goed deed. Ja. Had ik hem hier toch wel wat rapper verwacht.
Ja, ik ook. Toch wel teleurstellend, eigenlijk. Maar goed, zo waren er wel meer, hoor. Die, waarvan ik dacht van, Trentin had ik bijvoorbeeld ook iets meer van voren verwacht. Alaphilippe heeft uiteindelijk ook niet zo heel veel meer gedaan, behalve die ene inspanning op de Poggio. Had ik ook nog wel iets van een sprint verwacht, maar ja, dat zat gewoon niet meer op. Dit was waarschijnlijk gewoon het maximaal haalbare.
Ja. Hey, en had jij Anthony Turgis in jouw pooltips lijstje gezet?
Jazeker.
Ja, dus de mensen die hem hebben geselecteerd dankzij jou, die hebben kunnen jou weer bedanken voor wat extra puntjes, want die heeft op 10e plek.
Ja, nou ja, niet alleen nu, hè. Die heeft in alle wedstrijden waar hij tot op heden gestart is, heeft hij punten gepakt. 2e in Kuurne natuurlijk, 15e in de omloop en nu weer 10e in Milan-San Remo. 3 wedstrijden, 3 keer punten.
Nee, je hebt gelijk, ja.
Dus, en die gaat nog wat meer koersen rijden de komende weken. Dus dat is, nou ja, goed. Niet om mezelf op de borst te kloppen, maar ik heb hem zelf ook in mijn eigen team. Omdat hij vorig jaar natuurlijk ook al heel goed reed. Maar ik vind op zich, toevallig keek ik net nog, net voordat we aan de podcast begonnen, wanneer zijn contract afloopt. Ik zou zo'n Turzi bijvoorbeeld namelijk erg graag eens een keer bij de Koenig Quickstep willen zien. Om te zien of die er nog meer uit kunnen halen dan wat er tot op heden in zit. Want het is gewoon een hele goede renner. Maar goed, Total Direct Energie is natuurlijk niet het team wat al heel lang de ervaring heeft om renners, om dit type renners natuurlijk op te leiden. Ze hebben nu wel een heel sterke klassieke kern met natuurlijk Nicky Terpstra en Edvald Boas van Hagen. Ik zou best wel eens nieuwsgierig willen zijn hoe een echte klassieke ploeg hem nog beter zou kunnen maken. Want dan is het gewoon echt een renner die dit soort koersen kan winnen.
Ja, maar hij zit nog een jaartje vast, ook volgend jaar nog bij.
Exact.
Total Direct Energie, ja. Maar goed, is daarna dus, even kijken, is nu 26, dus is dan, laten we zeggen, wordt dan 28 in het jaar dat hij bij een nieuw team zou kunnen rijden. Dus om je dan nog heel veel beter te...
Nou ja, dan zit je juist, denk ik, in de 4-5 jaar die er dan aankomen, waarin je op je allersterkst bent, normaal gesproken.
Ja, maar dat is natuurlijk als jij wel die opleiding al hebt gehad.
Is zo, maar daarom ben ik juist wel heel nieuwsgierig. Wat zou die kunnen bij gewoon een klassieke ploeg? Want ik denk dat er nog wel meer in zit dan wat hij nu laat zien, terwijl dat al heel goed is.
Ja, als we toch eventjes verder gaan met vooruitkijken, valt mij eigenlijk op dat Ewan pas weer de Scheldeprijs gaat rijden. Je zou zeggen, die zal met zijn hoogvorm wellicht nog wat, de wat kleinere klassiekers die eraan zitten te komen, er zitten nog wat meer wedstrijden die kunnen uitdraaien op een sprint, gaat hij dus niet rijden. Scheldeprijs, Giro, Tour en Vuelta staan op zijn programma volgens Pro Cycling Stats.
Ja, nee, ja, ik snap dat op zich wel, want die hebben bij Lotto Soudal hebben ze ook een aantal talentjes die best wel snel zijn. Florian Vermeers die veel kansen krijgt, dat is natuurlijk tweedejaars prof met heel veel talent voor dit soort wedstrijden. Hetzelfde geldt voor Gerben Thijssen, dat is echt een hele snelle sprinter die ook goed over de kassei vliegt. Ja, bij Lotto Soudal hebben ze natuurlijk afgelopen winter een omslag gemaakt en echt ingezet op de jeugd. En als je dat doet en je laat vervolgens je kopman overal de kastanjes uit het vuur halen, is natuurlijk prima. Maar dan gaan dat soort jongens over 2 jaar ook zeggen van ja, goh, ik heb geen kans gehad, ik ga het ergens anders proberen.
Ja, en met 3 grote rondes in het vooruitschiet, of in het vooruitzicht, is het niet zo gek om hier en daar ook even wat rust in te bouwen.
Nee, daarom. En dat biedt ook weer andere renners kansen, want John Degenkolb heb je ook nog bij die ploeg bijvoorbeeld.
Ja. Nog een laatste noot over Milan-Sanremo? Of hebben we alles gezegd wat we wilden zeggen?
Ik vond het schouderklopje van Julian Alaphilippe aan, ik meen dat het Pidcock was. Ik heb op Twitter gezien dat iemand anders zei, volgens mij was Kwiatkowski, maar eigenlijk op het moment dat...
Nee, dat was inderdaad Alaphilippe aan Pidcock.
Ja, dat dacht ik inderdaad ook. Dat hij echt als wereldkampioen een schouderklopje gaf, zo van verdomme, goed gereden man. En nog voordat Stuiven eigenlijk zijn zegengebaar maakt, zie je echt een mooi shot van aan de achterkant van dat groepje, zo van echt top gereden vent. En dat vind ik ook, want we mogen niet vergeten, Pidcock is pas een maand prof. En die rijdt overal waar hij start vooraan mee.
Ja, helemaal mee eens. Dat is, je denkt dat al zo'n renner is die je, omdat we hem al lang kennen, vanuit het veld rijden. En als Jonkie in de onder 23 al ontzettend opviel, dat het een renner is die heel lang meedraait. Maar het is nog helemaal niet zo. Dit zijn allemaal wedstrijden. En in een peloton wat allemaal nieuw is. En hij doet al gewoon mee vooraan.
En eerlijk is eerlijk, dit zijn niet eens wedstrijden die goed bij hem passen. Want wat ik net ook al zei, hij is nog geen 2 turven groot en weegt helemaal geen sodemieter. Deze jongen won vorig jaar 3 bergritten in de Giro d'Italia voor belofte. Dit is een ronde renner en die doet in dit soort werk mee. Ik heb hem geïnterviewd, ik denk dat dat was na die Giro, dat zal ergens in september zijn geweest. Het was tijdens de Tour, ik weet het nog heel goed, de rit die Søren-Craig Andersen won.
Hij won de 2, hè?
Ja, dat klopt. Het was die eerste die hij won. Was op die zaterdag. Dat was de 14e rit. Nou, die dag was het. Ik weet nog dat ik hem belde. Had geen idee wie er gewonnen had. En zei, goed, inderdaad, goede renner. En ik weet nog, 1 uitspraak uit het interview is me echt binnengebleven. Ik zei van, ja, goed. Wanneer zit je eigenlijk op dat niveau van Aert en Van der Poel? Die eigenlijk toch als nu tegenwoordig als referentiekaart zetten. En hij zegt, next year. Ik zei, kom op, dat is wel een beetje heel vroeg. Nou, serious, next year. Dat ik echt, en, maar ook op zo'n toon, ja, ik vind het altijd wel mooi, want als je echt die echte klasbakken, die echte toppers hebben, die hebben een soort toon in hun stem, waaraan je hoort, die bluft niet, die lult niet, die staat daar volgend jaar. En toen dacht ik al direct, oké, nou, ik ben heel benieuwd, maar ja, die komt zijn woord echt gewoon na. Die staat er nu al tussen al die toppers. Ik vind het echt knap.
Tot zover Milan Sanremo, want er staat alweer een volle koersweek op de planning. Te beginnen met 5 dagen koers, iets langer zelfs, vanaf maandag alweer, iedere dag koers met de Ronde van Catalonië.
Ja, mooie koers.
Zeker een leuke koers. De 100ste editie, daar pakte de organisatie vorig jaar al groots bij uit, maar toen moesten ze een paar dagen voor dat het zover was, helaas annuleren vanwege het welbekende coronavirus. Maar alle feesterijen zijn gewoon een jaartje opgeschoven naar dit jaar. En opnieuw een deelnemersveld. Ja, het is zo'n, ik vind dat altijd een beetje zo'n ondergewaardeerde koers, hè? Want het is altijd een topdeelnemersveld. Toen me altijd toch een beetje denken ook aan als een kleine ronde van Spanje. Ook qua deelnemersveld en qua parcours. Zo'n koers die er ook altijd een beetje tussenin gepropt zit. Maar dit jaar mogen ze opnieuw niet klagen over deelnemersveld. Want merendeel van alle ploegen staan hier gewoon met kopman aan de start.
Ja, sterker nog, Ineos start met 7 renners, waarvan er 8 zowat kopman zouden kunnen zijn. Ja. Bij wijze van.
Ik moet eens even kijken hoeveel Tour de France daartussen zitten. Ik pak even gauw die startlijst erbij. Dan gaan we naar Ineos. Slechts 1.
Slechts 1, zegt hij. Ja, nee, ja, klopt wel.
alleen Thomas.
Ja, maar als je ziet dat ook Poort, Carapaz, Adam Yates, Rowan Dennis, Jonathan Castroviejo en Luke Rowe aan de start staan. Ja, ik zou er wel een beetje van onder de indruk raken als ik achter de mannen van Ineos reed.
Ja, en het gekke alleen is, dat is met de selectie die ze hebben nu ongeveer in iedere koers het geval. Want alle wedstrijden waar ze starten, dan check je die deelnemerslijst en dan denk je, ja jongens, dit is een selectie, zet er de Tour, de Vuelta of de Giro ervoor. En je zou zeggen, ja, dit is een logische grote ronde selectie. Ja.
Ik vond vooral het tweetje van Luke Rowe erg leuk, na de bekendmaking van de selectie. Die had iedereen aangeduid wie waar moest rijden en dan moest hij het als kopman gaan afmaken. Weet je, volgens mij stond er iets bij van Carapaz domestic in the high mountains en Adam Yates en Thomas volgens mij in de mid-mountains domestic. En dan uiteindelijk moest hij, en volgens mij was Castroviejo als waterdrager, ik noem maar wat. Dus dat vond ik erg geestig ingestoken. Maar zo is het natuurlijk wel.
Het is alleen, er zitten ook altijd wel 1 of 2 sprintritten tussen, soms zelfs wat meer. Maar die lijken ze gewoon over te slaan.
Ja, hadden ze geen zin in dit jaar. Ze dachten 100ste editie. We staan bekend om onze bergachtige wedstrijden. Laten we maar gewoon zoveel mogelijk bergen erin proppen.
Ja, dus voor die bergrit is het in ieder geval riemen vast voor de concurrentie. Want dat zal oorlog worden. Bij Jumbo-Visma, wie denk je dat daar de kopman is?
Ja, daar krijgt Sepp Kuss de kans, hè, om te laten zien wat hij waard is. Ik ben wel heel benieuwd. Heeft zijn contract eerder deze, of net voor het weekend verlengd, tot en met 2024. Is denk ik een goede beslissing om dat te doen. Want het is natuurlijk een hele goede renner. Misschien wel de beste pure klimmer van 2020. Bij Jumbo-Visma gaan ze kijken de komende jaren of hij zich kan ontwikkelen tot kopman van de ploeg. Moet ik nog zien, want ik vind zijn tijdrit wel erg zwak. Ook in de UAE-tour kwam hij daar in de tijdrit echt ruim tekort ten opzichte van andere klassementsrenners. Ook hier in deze ronde zit natuurlijk een individuele tijdrit op dag 2. Is weliswaar slechts 18,5 kilometer, dus dat gaat waarschijnlijk niet met 3 of 4 minuten gesmeten worden. Maar dat hij daar tijd van gaat verliezen, ja, dat staat eigenlijk wel vast. Dus ja, ik ben eigenlijk best wel heel benieuwd. Voornamelijk eigenlijk naar zijn tijdrit. Bergop geloof ik dat wel. Dan gaat hij altijd wel bij de beste zijn. Maar ja, die tijdrit ben ik vooral heel nieuwsgierig naar hoe hij daar gaat doen.
Ja, en ook Jumbo-Visma met een ploeg, zeg. Als je dan hoort dat Koes de kopman is. Ik zie er zo nog twee tussen zitten die het kopmanschap zouden dragen. En nog eentje die op termijn, of nog twee die op termijn wel ooit eens een kans in zo'n wedstrijd zouden moeten kunnen krijgen.
Dat ben ik dan weer niet helemaal met je eens, maar...
Nou ja, ik denk een Anton Tolhoek of een Chris Harper op termijn toch ook wel eens hun kansen zouden moeten kunnen krijgen.
Ja, nee, dat denk ik niet. Ik denk eerlijk gezegd dat die allebei net al iets te oud zijn. Weliswaar allebei, volgens mij is Harper nu al 27 en Tolhoek zal ondertussen denk ik 26 zijn.
Nee, bij de 26.
Oké, nou ja.
En Tolhoek wordt nog 27 dit jaar en Harper eind dit jaar pas.
Ja, nou dan denk ik dat een ploeg al doorgeselecteerd heeft, want daarvoor hartstikke goede renners al bij, maar daarvoor hebben ze in mijn ogen te weinig laten zien in het verleden waarop ze zo'n kans zouden nog mogen afdwingen in de toekomst. In ja, zo'n wedstrijd.
Koes is ook 26, hè?
Ja, maar goed, daar hebben we het over een heel ander kaliber rennen dan die andere twee.
Nee, ben ik met je eens.
En dat zie ik gewoon...
We gaan niet te diep op in, Jury. Nee, goed. Afkappen, want we moeten ook eerst even die andere twee kopmannen, die renners die hier kopman hadden kunnen zijn, benoemen. Geef de beurt aan jou.
George Bennett en Steven Kruiswijk. Allebei al erg indrukwekkend in Parijs-Nice. Ook daar overigens in een dienende rol. En dat gaan ze ook hier doen voor Koes. Al denk ik dat het per saldo zo zal zijn. Mocht Koes bijvoorbeeld wel 2,5 of 3 minuten verliezen in die tijdrit. En een Kruiswijk is bijvoorbeeld wel op de afspraak. Misschien dat ze dan ook nog wel eens omdraaien. En dat Kruiswijk kopman wordt met Koes als schaduwman daarachter.
Ik zie dat Christian Nierman en Marijn Zeeman de ploegleiders zijn. Dat betekent ook dat de kopman uit de ploegleiding is afgevaardigd richting Catalonië.
Ja. Ja, er zal misschien wel met een schuin oog ergens naar gekeken moeten worden. Misschien gaan ze wel testen voor de Tour, ik noem maar wat.
Ja. Nou, wie ben je eigenlijk het meest benieuwd in deze editie?
Van alle ploegen bedoel je?
Ja, als je ziet wie er allemaal aan de start staan. We moeten oppassen dat we hier niet nog een uur over vol lullen. Want het zijn zo ontiegelijk veel haakjes om het nog eens even over te hebben. Ik wilde sowieso nog even eentje eruit lichten. Maar ik denk dat jij hem ook al gaat passeren, gaat benoemen.
Ja, ik denk dat jij naar Hirschi toe wil.
Ja. Mag geen grote verrassing zijn.
Nee, nou, als je mij vraagt naar wie ik heel nieuwsgierig ben deze ronde, het zijn er wel meer hoor, want er rijdt heel veel schoon jong volk rijdt er mee. Bij Astana bijvoorbeeld, ook bij Bora is Kemna van de partij. Ben ik ook benieuwd naar of die nog weer een volgend stapje kan zetten. Bij Trek heb je Matthias Skjelmose, die al zesde werd in de UAE Tour, jonge Deen. Bij IF maakt Diego Andres Camargo zijn debuut. Die won vorig jaar de Ronde van Colombia voor belofte. Ben ik ook erg nieuwsgierig naar. Maar vooral bij Lotto Soudal. Heel nieuwsgierig naar hoe Harm van Hoeken het doet. Want die ontwikkelt zich echt stormachtig het laatste jaar. Was ook al heel erg goed in Parijs-Nice, dacht ik dat hij reed. Of was het? Nee, was inderdaad Parijs-Nice. Werd die 11e in het eindklassement. Ik vond hem ook al erg goed op de Jebel Hafeit in de UAE Tour. Ik ben heel benieuwd hoe die zich hier in dit veld staande houdt. En dat is de man waar ik denk ik met argus ogen naartoe ga kijken deze wedstrijd.
Ja, en als je ook ziet wie verder bij Lotto Soudal op de startlijst staat, hoeft hij voor het klassement eigenlijk niemand voor zich te dulden. Ja, Thomas de Gent staat ook aan de start, maar die kan wel eens een mooie rit uitzoeken. Deed hij 2 jaar geleden ook al, ik geloof de openingsrit of de tweede rit die Thomas de Gent na zo'n monster ontsnapping won.
Ja.
En verder kan Van Hoeken eigenlijk gaan en staan waar hij wil.
Ja, die hebben met nog meer van die jonge klimmetjes. Andreas Kron is een goede klimmer. Maxime van Geels kan goed omhoog. Stef Kras kan goed omhoog. Mark Szynski is natuurlijk ook ervaren geen slechte man, klimmer. Ja, daarom. Ja. Dus die kunnen best wel eens... wat ik zeg, ben ik gewoon heel benieuwd naar Van Hoeken. die bergop gewoon heel mooie dingen laat zien de laatste tijd.
Ja, en in het eindklassement, als je kijkt wie er allemaal aan de start staat. Ik heb het nu al 3 keer gezegd, maar ik ben echt van onder de indruk. Quintana, Zakarin, Poels weer hersteld van een blessure. Die staat weer aan de start bij Bahrein. Ben ook wel nieuwsgierig naar Bob Jungels, want ik vind hem toch nog wat tegenvallen. Tot nu toe, zeker bergop, vind ik hem dat hij dat even wel vroeg af moet.
Ik denk niet eens dat die kopman is, eerlijk gezegd, in deze ronde.
Want dan jij denkt...
Ik denk aan Clément Champoussin.
Champoussin, ja.
Die vorig jaar ook een goede indruk op mij heeft achtergelaten.
Ja, en daar ook Jaakko Heininen, Finn. Dunne, lange renner die... Nou ja,
Rasmussen 2.0.
Ja. Nee, en als we verder gaan... Oeran. Simon Yates bij Bike Exchange. Ja... Kelderman, die ook weer terugkomt van zijn blessure van de trainingskamp. Die zal zijn seizoen gaan beginnen. Dus debuteren bij Bora, Hans Greuwe. En Movistar. Ook eigenlijk weer met een sterke selectie. Enric Mas.
Ja, Valverde.
Ook nog niet overtuigend dit jaar. Valverde erbij.
Nee. Almeida hebben we nog bij de Koning Quickstep. Het is echt een mooi deelnemersveld, hoor.
Ja.
Had je Froome al genoemd eigenlijk?
Die heb ik nog niet genoemd.
Die staat hier ook aan de start.
Ja, zou het me heel erg verbazen als die lang mee gaat kunnen bergop.
Ja, nee, mij ook. Lucas Hamilton ben ik ook heel benieuwd naar. Bij Bike Exchange. Natuurlijk start daar ook Simon Yates. Maar Hamilton was ook gewoon vierde in Parijs-Nice. En is ook aangewezen dit seizoen samen met Yates als kopman. Dus ik ben ook heel nieuwsgierig hoe Hamilton het weer in deze ronde gaat doen. Maar ja, wat ik net ook al zei. Er zijn zoveel interessante namen aan de start. Ik zou een top 30 wel kunnen vullen als het moest. Met jongens waarvan ik denk van nou, dat is ook wel wat.
Ja. Maar één renner waar ongeveer de hele wielerwereld maandag naar benieuwd naar is, naar hoe die gaat reageren. Die gaat ook zijn seizoensdebuut maken, ook nog eens voor een nieuwe ploeg. Mark Hirschi bij UAE Emirates. Er is ontzettend veel over gesproken. Ik denk samen met Dumoulin, de renner die het vaakst besproken is in januari. Alle twee niet om hun sportieve prestaties op dat moment. Hirschi vanwege zijn opvallende overstap. En Dumoulin natuurlijk omdat hij even met pauze is. Maar Hirschi, ja. Het is een beetje een mysterie hoe goed hij zal zijn.
Ja, nee, dat klopt. Het is, er doen verschillende verhalen de ronde, laat ik het zo zeggen. Het verhaal waar het om zou gaan is dat hij een verstandskies heeft laten trekken en dat toch nog wat problemen oplevert. Er zijn ook verhalen die zeggen dat het om een knieblessure gaat, waar hij maar moeilijk van afkwam. Er zouden problemen zijn met het aanpassen van het materiaal. Dus ik ben eigenlijk wel heel nieuwsgierig wat nu waarheid is en of we dat überhaupt te weten komen deze week.
Ja, het is een redelijk late seizoenstart, maar hierna heeft hij echt een propvol programma. Want het is eerst Catalonië, daarna Baskenland, dus 2 meerdaagse. En dan Amsterdam Gold Race, eigenlijk het Waalse drieluik met de Gold Race, Waalse Pijl en Luik. Dus we hebben even op hem moeten wachten, maar vanaf nu is hij denk ik ook niet meer van het beeldscherm af te slaan. Want tot en met de ronde van, of eigenlijk nou, tot en met Luik is hij gewoon vol aan de slag.
Ja, en ook normaal gezien in goede doen in heel veel van die wedstrijden kans hebben of in ieder geval waarschijnlijk smaakmaker.
Ja, eens. Laten we in de volgende podcast, dan is deze ronde ongeveer op de helft, is even een tussenbalans opmaken, want we zijn hier vooral heel veel aan het name droppen en dan kunnen we ook wat context geven bij die namen. Naast de ronde van Catalonië nog een wedstrijd op de planning deze week. En dat is woensdag. Met een nieuwe naam. Die ga ik eventjes bijhalen. Want het is een naam die...
Waarom je tong breekt als je niet oppast.
Precies. De OxyClean Classic Brug de Pannen. Het enige goede aan deze naam is dat gelukkig dat driedaagse.
Ja, uit de wat een gedrocht is. Was dat zeg. Driedaagse Brugge de Pannen. Eendagskoers. God, god, god.
Ja, vorig jaar won dus Lampaard. En dit is zo'n wedstrijd die voor de toppers nice to have is. Maar met zeker wat er nog aan zit te komen, geen grote vis is. En het voorlopig ook niet gaat worden.
Nee, dat denk ik ook niet. Het is een mooie om erbij te pakken. Maar goed, als zeker een van de grote namen hier de koers verliest, ja, dan zal hij er niet een seconde minder van slapen.
Ja, en heel veel grote toppers staan niet eens aan de start. Die sparen echt de benen voor vrijdag E3 Binkbank. Of E3 Saxo Bank, moet ik zeggen.
Ja, het is natuurlijk wel een iets andere koers, want dit is wel echt een sprinterskoers. Voor Gent-Wevelgem bijvoorbeeld is het wel een perfecte voorbereidingskoers. Maar ik vind qua sprintdeelnemers toch wel behoorlijk wat goede namen hoor aan de start staan. Als ik toch eventjes snel door de startlijst scroll, dat is nog wel een voorlopige startlijst, maar er staan toch onder meer Nasser Bouhanni staat erop, Brian Kokkar, Fernando Gaviria. Ik zie hier ook nog Mads Pedersen staan, er staat wel een nulletje voor, maar ook Moschetti staat erop, die won zondag nog. Heb je Kees Bol die erop staat, Nizzolo staat erop. David Dekker, Arnaud Demar, Christophe Laporte, Viviani, Akkerman, Colbrelli, Bennett. Het zijn toch niet de allerslechtste namen. Het is een mooi deelnemersveld voor deze koers. Ja, ook.
Nee, het is natuurlijk typische sprinterskoers.
Ze hebben hier wel eens een mindere deelnemerslijst gehad, laat ik het zo zeggen.
Dat is natuurlijk het voordeel van de World Tour. Laten wij overgaan tot de voorspelling. Laten we eerst eventjes, omdat we het nu toch over deze wedstrijd hebben, de winnaar van hier voorspellen. En dan gaan we dan even kijken naar hoe we het met de vorige voorspelling, hoe het daarmee is afgelopen. Wie denk jij dat de OxyClean Classic Brugge de Pannen gaat winnen?
Olaf Kooi.
Het jachtgeluidpaard van Niemansdorp.
Exact.
Dat is een gewaagde. Waarom?
Omdat alle wereldtoppers natuurlijk naar elkaar gaan zitten kijken en die Het is 19, die komt net piep, is een tweede World Tour koers. Gaan ze geen rekening mee houden. Maar wat goed is, komt snel. En deze Olaf Kooi is echt een top sprinter in wording. En als ze daar geen rekening mee gaan houden, geef hem geen halve meter, want hij is vertrokken en je haalt hem niet meer terug.
Dat is helemaal helder. Ik ga dan voor een... Ik wil toch eigenlijk dat eerste punt is binnen gaan hengelen. Dus ik ga voor een iets minder spannende. Ik speel op safe Sam Bennett. Is gewoon het top doen. Beetje teleurgesteld na Milan Sanremo. Dus die gaat gewoon voor revanche. Als hij start, gaat hij winnen. Sam Bennett. Want ik wil dat punt binnenhengelen, want ze staan nog steeds 0-0, Jury. De vorige voorspelling was twee namen in de vroege vlucht van Milan Sanremo. Goed voorspellen. Daarmee hebben we het onszelf al iets te moeilijk gemaakt, want we hebben drie namen genoemd. En bij de eentje zat er wel in. Eentje was wel goed. Ik pak eventjes erbij wie nou in die vroege vlucht zaten. Dat waren Alessandro Tonelli, door mij genoemd. Taco van der Hoorn, Matthias Norsgaard, Filippo Tagliani, Mattia Viel, Andrea Peron, Charles Planet en Nicola Conchi.
Tee.
En die Peron, die had jij genoemd? Ja.
Ja.
Nou, laat eens even kijken wie jij genoemd had. Pelo, Peron en De Marchi. Nou, Pelo heeft niet eens gestart.
Nee, dat was dat was net een beetje als de weken vol met McNulty. Toen had ik die genoemd, dat die lag al in het ziekenhuis voordat überhaupt de podcast online stond. Nou, nu was het voordat de podcast online stond, was Pelo al van de startlijst afgehaald. Dus ik hoop voor Olaf dat het goed gaat, want anders dan vrees ik voor de zaak.
Ja, en De Marchi, die is wel, die is ook gestart. 82e en Peron werd uiteindelijk 165e. Wel nog bijna 20 minuten.
Ja.
Dus ja, de hele dag op kop gereden. Ja, daarna natuurlijk helemaal leeg en zich rustig laten uitbollen. Dus die was net voor een van de allerlaatste renners die over de finish kwam. Ja, ik had niet heel veel meer geluk. Ik had Brian Kamstra, Baez en Tonelli. Nou, Kamstra was een van de drie did not finishes. Want er waren maar drie renners die niet zijn gestart. En er waren ook drie renners die waren uitgevallen. En er waren ook maar drie renners die niet eens zijn gestart. Maar er boorden wel bias toe. Dus ik had überhaupt maar 50% kans op één iemand in de kopgroep goed te hebben. En dat was wel Tonelli. Dus ja. Één renner. Voor mij één renner van jou. Maar goed, de afspraak was twee renners. Dus nog steeds een pijnlijke 0-0 voor ons.
Ja, en bij een gelijke stand had je toch het voordeel gehad volgens mij. Want we hadden ook nog voorspeld hoeveel renners er in de vroege vlucht zouden zitten. Ik heb 11 gezegd. Volgens mij zei jij 7.
Ja.
En dat was aanvankelijk hele lange tijd zo, want Tagliani heeft er heel lang tussen gereden. En op een gegeven moment gingen ze pissen en toen kon hij toch de oversteek nog maken.
Maar goed, we zijn streng. We moeten het onszelf niet te makkelijk maken, dus we houden het spannend, we houden het bij 0-0. Tot zover deze aflevering. We wensen in ieder geval iedereen heel veel koers, kijk, plezier. En wij zijn er donderdag weer. Die podcast komt vrijdagochtend online. En dan hoor je de laatste stand van zaken. Analyses over de Ronde van de Catalonië. En natuurlijk wie die voorspelling nou goed heeft. Of niet.
We gaan het zien. Ik ben benieuwd.
Yes. Ik wil Sam bedanken voor de tunes en de montage. En graag tot de volgende keer. Wat doe je nu? Van Vaughan gaat wereldkampioen. Hij waited until he saw the chance and Lance Armstrong is catching him. Ik zeg, door de vlakste plek, dan staat dat morgen in wielenflits.